Goedemorgen. Fijn om hier weer te mogen zijn vanmorgen. Helemaal om dat te mogen doen met deze psalm. Die we zo meteen gaan lezen. Dank ook voor het kindermoment. Dat was denk ik een hele goede kern van wat deze psalm ons zegt. Zullen we die psalm eerst eens met elkaar gaan lezen? Dat is psalm 84. En ik zal hem u voorlezen. Daar staat boven verlangen naar het heiligdom. Het thema van de overdenking vanmorgen is ook verlangen naar God. Psalm 84. Verlangen naar het heiligdom voor de koorleider op de gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heere van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legermachten. Mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ontschild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en misschien gasten in ons midden. Het thema van morgen is verlangen naar God. En natuurlijk komt dan de vraag naar ons toe, dat is ook de kern waar we over na willen denken. Hoe is dat met u, met mij, met ons? Verlangen wij werkelijk naar God? En niet een klein beetje, en niet oppervlakkig, maar verlangen wij naar Hem met heel ons wezen, met heel ons zijn, met alles wat we zijn en wat we hebben. En misschien zegt u dan wel vanmorgen, ja, natuurlijk. Natuurlijk verlang ik naar God. Dat is toch logisch? Bijna van dat je dat nog durft te vragen. Natuurlijk verlang ik naar God. Ik ben een gelovige. Ik ben een kind van God. Ik ben ook gekomen daarom hier in de gemeente vanmorgen, want ik verlang naar Hem. Ja, dan is dat het juiste antwoord. En dan geloof ik dat ook best wel als we dat zo zeggen. Maar toch moet ik zeggen, broeders en zusters, gemeente, dat verlangen naar God is onder gelovigen ja, niet altijd zo vanzelfsprekend. Is mijn ervaring in ieder geval als predikant en oudste en jeugdleider heel vroeger, dat verlangen is niet zo vanzelfsprekend. En ook nu in deze tijd kunnen we dat wel zeggen. Ja, ik verlang naar God, maar ook in het pastoraat moet ik zeggen, ik zie dat niet altijd. En ik merk dat niet altijd. Dat komt niet altijd naar voren in ons leven en in ons hele wezen. We hadden 2 weken geleden een begrafenis van een zuster bij ons uit de gemeente. Op hoge leeftijd was zij overleden. En toen mocht ik spreken over het uitzicht wat het kind van God heeft. En dat is een heerlijk uitzicht. Dat is een uitzicht van blijdschap. Dat geeft blijdschap, nu al. De zekerheid van het volmaakte eeuwige leven bij hem, die het kind van God heeft, in het huis van de Vader, waar alles volmaakt is, waar we niets zullen missen, waar er niets gebrek is, waar alles volmaakt is. Ik mocht spreken over ook dat diepe verlangen daarnaar. Dat diepe verlangen naar God, naar het bij hem zijn, naar de gemeenschap bij hem, met hem. En dat diepe verlangen naar daar te zijn waar alle zijn die geschreven staan in het boek van het Lam. En na die begrafenisdienst kreeg ik 2 reacties. Het is altijd fijn als je reacties krijgt, want dan weet je wat het met mensen doet. En de eerste kwam al direct bij het koffiedrinken na de hele plechtigheid, zeg maar. Er was iemand van de familie. En die persoon die zei van ja, jij spreekt daar wel heel gemakkelijk over. En jij spreekt daar wel heel vrijmoedig over. En het staat ook wel in de Bijbel. En ik weet dat ook wel, maar dat verlangen, dat ken ik niet. Dat heb ik niet. Ja, soms heel even, maar dat is dan ook zo weer weg. Dat verlangen naar een relatie met God. En dat was een gelovige man die dat zei, familielid. Die relatie met God, het verlangen daarna en de blijdschap die dat geeft en de ontmoeting met hem, nu door zijn Heilige Geest, maar straks van aangezicht tot aangezicht. Eigenlijk verlang ik daar helemaal niet zo naar. En deze man had het daar gewoon geweldig moeilijk mee. En een paar dagen later, na die begrafenis, kreeg ik nog zo'n soort reactie van iemand die genodigd was. Die was daar geweest en die had daar ook alles meegemaakt en de prediking gehoord. En die zei ongeveer hetzelfde. Zo van dat verlangen en dat uitzien en de blijdschap die er is in het kennen van God en van de Heer Jezus Christus. En het zijn bij hem en het zijn bij hem straks ook in de eeuwigheid. En het verlangen daarna, dat ken ik niet zo. Ook een gelovige vrouw die dat zei. En zij zei zelf van, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig dat ik dat verlangen niet heb. En ik mis dat eigenlijk ook wel. En er kwam ook wel in naar voren dat zij zei van, ik zou dat zo graag hebben. Ik zou zo graag dat diepe verlangen naar God hebben. Maar ik hang zo, ik zit zo aan deze wereld en aan deze tijd. En ik heb het eigenlijk zo goed en het is allemaal zo mooi. En de Heer zegent zo dat ik eigenlijk niet zo verlang naar hem. En dan komt de vraag naar ons toe. Hoe is het dan met ons verlangen naar God? En hoe sterk verlangen wij dan naar hem? Verlangen wij met heel ons hart? Verlangen wij met alles wat in ons is naar hem, hier en nu? En natuurlijk ook straks bij hem als we bij hem zijn. Verlangen wij met heel ons hart naar de volmaakte heerlijkheid bij hem? Maar ook naar de gemeenschap met hem nu. Daar gaat deze psalm over. Die gaat over het verlangen daarna. Bij God zijn, heel dicht bij hem zijn, hem kennen, die gemeenschap met hem ervaren. Zijn stem horen, zijn hand voelen, hem ervaren. God is niet ver weg. Nee, die is dichtbij. Die woont in ons en die werkt in ons door zijn Heilige Geest. Nu deze Psalm 84. Daarin zien we dat hele diepe verlangen naar een mens naar God. En de schrijver van deze psalm, die wil graag op die plek zijn. Die wil op de plek zijn waar God woont. Die wil zo dicht mogelijk bij God zijn. Toen was dat de tabernakel of de tempel. Want daar woonde God. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. En de Geest van God woonde niet in de harten van alle mensen. Ja, wel van sommigen. In verband met een bepaalde taak die zij hadden. Maar de plek waar God woonde was de tempel en was de tabernakel. Daar ontmoette je God, daar ontmoette je Hem. Daar ging men ook daarvoor naartoe. En de psalmist die zegt dan in het stukje, we hebben het ook gehoord in het kindermoment, hij is gewoon jaloers op die mensen die daar wel naartoe kunnen. En die daar kunnen zijn. En zelfs op die vogeltjes die zomaar naar binnen kunnen. En die met alle vrijmoedigheid daar kunnen zijn. Op die plek waar hij kennelijk niet kon zijn. Waarschijnlijk is deze psalm geschreven door David. Toen hij in de situatie was dat hij op de vlucht was voor Absalom. En dat hij niet zomaar vrij naar Jeruzalem kon reizen. En dus niet zomaar vrij naar de tempel kon gaan. Maar we zien wel in deze psalm, het gaat om veel meer dan alleen maar dat gebouw, zeg maar, dat die tempel waar dan God woonde. Het ging hem om de gemeenschap met God. Het ging hem om die diepe, persoonlijke relatie met de Heere God. Die relatie die hij had en die hij kende en die hij met name ervoer in de tempel. Want daar was hij toch het dichtste bij hem. Deze psalm, broeders en zusters, is een psalm met verschillende geadresseerden. Deze psalm gaat over Israël en het is bestemd voor Israël natuurlijk. Er zit een boodschap in voor Israël. Het is ook een historische psalm. Hij vertelt over de dingen die David meemaakt en die David ervaart in die tijd. Hij spreekt over de pracht van de gebouwen die er waren. Over de altaren die er in en om de tempel waren. Het gaat over David die de tempel niet kon bezoeken en die dat erg mist. Maar het is ook een psalm voor ons. Ook voor ons zit hier een boodschap in. Deze psalm gaat ook over de diepe persoonlijke relatie die wij met God kunnen hebben. En die hij zo ontzettend graag met ons wil hebben. Het gaat ook over, denk ik, als je deze psalm leest, over de onderlinge samenkomst als gemeente. En het verlangen daarnaar dat we hebben. Een verlangen dat in de afgelopen tijd, sinds het hele corona gebeuren, zo hier en daar wat afgenomen is. Maar een verlangen wat zo bijbels is. Om als gemeente bij elkaar te komen en om hem daar te ontmoeten. De psalmist zegt in vers 2, hij begint dan met het verwoorden van het diepe verlangen naar God en naar de woningen van God. David denkt aan de tempel, aan de voorhoven waar God woont en dat verlangen in hem steeds groter wordt. Dan zegt hij in deze psalm, dan bezwijkt hij bijna van verlangen om daar te zijn. Zo groot is dat verlangen. Hij ziet die plek van schoonheid. Hij ziet die plek waar God woont, die plek van grote heerlijkheid. Die plek die hij kent, die plek van ongekende vreugde, van onovertroffen schoonheid. En dan zijn dit de gedachten en gevoelens die bij David opkomen als hij daaraan denkt. Mijn hart bezwijkt bijna. David zegt, heel mijn geest, ziel en lichaam verlangt naar God. Ik bezwijk bijna van verlangen naar hem. En waar verlangt hij dan naar? Wel, in vers 3 wordt dat ook duidelijk. David verlangt niet zomaar naar een gebouw. Hij verlangt niet naar een plek. Hij verlangt niet eens in de eerste plaats naar mensen, ontmoeting met hen. Nee, hij zegt in vers 3, nee, David verlangt naar de levende God. Hij verlangt naar de levende God om hem te ontmoeten. Hij verlangt naar die gemeenschap met de levende, persoonlijke God. Die wil hij ontmoeten. Daar wil hij bij zijn. God de Vader. Hij wilde dicht bij die God zijn. Niet een afstandelijke God, maar hij wilde zijn bij die God van liefde. Die God waar hij zo geweldig naar verlangde. Bij de levende God. Niet bij een theologie. Niet bij een theorie. Niet bij een kerk of bij een groep mensen. Maar bij de levende God. Hij wilde zijn bij de God die levens maakt. Bij de God die leven geeft. Bij de God die leven onderhoudt. Bij de God die ons die leven leidt en stuurt. Bij de God die leven is, waar alleen leven is, daar wilde hij zijn. Daar verlangde hij naar met heel zijn hart. Bij die God wilde hij zijn. Bij die God die alles geeft wat een mens maar nodig heeft. Bij die God die ons leidt en beschermt en ons nabij is. Bij die God die zorgt voor zijn kinderen, zodat zij niets te tekort komen. Bij die God wilde hij zijn. Bij die God wilde hij heel dicht zijn. Beseft u hoe diep het verlangen van God was? Hij ontploft bijna. Zo diep is het verlangen. En zo diep is de pijn dat hij dat niet kan. Dat daar een belemmering bij is. Zijn hart bezwijkt. Zijn hart en lichaam roepen. Heel zijn geest en ziel en lichaam roept naar God. Smacht naar God. Verlangt naar God. Kon hij maar bij hem zijn. Kennen wij dat verlangen? Kent u dat? Ken je dat? Dat je zo verlangt naar God. Dat je zo verlangt naar de Heer Jezus. Dat je zo verlangt naar de geest van God. Die in het kind van God werkt. En spreekt en handelt. Verlangen we dat we daar zo naar verlangen. Dat je niet kunt wachten op de antwoorden die hij geeft en op de dingen die hij doet. Verlangen wij zo naar God. Verlangen wij zo naar de ontmoeting met hem. Zijn we met dat verlangen ook vanmorgen hier gekomen. Verlangen wij zo naar zijn huis, de gemeente. En verlangen we ook zo straks naar dat nieuwe Jeruzalem, dat eeuwig zijn bij hem. Weet u, er zijn gelovigen die trouw de erediensten bezoeken. Die actief zijn in de gemeente. Die mensen helpen op allerlei front. En dan bedoel ik wedergeboren mensen. Mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Toen zij tot geloof kwamen. Maar die toch niet of nauwelijks dat diepe verlangen kennen. Misschien is er zo iemand die dat diepe verlangen naar hem niet kent. Dat smachtende verlangen waar David over spreekt naar God de Vader. Die mensen, er zijn mensen, gelovige mensen, als je daarover spreekt, die zeggen van, waar heb je het over? Waar heb je het over? Ja, ik geloof, en ik geloof het in de Bijbel staat. Maar relatie, verlangen, bij hem zijn, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken dat helemaal niet. Dat is mij vreemd. Dan moet ik u zeggen, toch is dat wat God wil, hè? Toch is dat wat de Heere God zoekt. Toch gaat daar zijn hart naar uit. In Psalm 51, vers 19, daar staat: de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. Dat is waar de Heer naar verlangt. Dat wij bij hem willen zijn, dat we naar hem verlangen met een gebroken geest en een verslagen hart. Met andere woorden, met niets van onszelf, maar in volkomen afhankelijkheid van hem. Dat we bij hem willen zijn en tegen hem zeggen: Heer, hier ben ik en ik weet het allemaal niet meer, maar wilt u het doen, wilt u in mij werken. Wilt u mij leiden en wilt u mij helpen. Dat verlangen. Kennen wij dat diepe verlangen? Dat verlangen wat spreekt van een totale, onvoorwaardelijke overgave aan hem. God verlangt naar zo'n relatie. God verlangt naar zijn kinderen die dat kennen, die zo zijn. Hij verlangt niet naar oppervlakkigheid. Hij verlangt niet naar een afstandelijke relatie, maar hij verlangt naar een relatie met heel ons hart, met alles wat in ons is. Tegen Israël zegt God op een gegeven moment, tegen het volk Israël: mensen, ik walg van jullie diensten. En ik walg van jullie theologie. En ik walg van je regeltjes en van je wetten. Ik walg van al die theoretische dingen, die uiterlijke godsdienst waar jullie mee bezig zijn. Ik wil je hart, zegt hij dan. Het gaat mij om je hart. Dan zegt hij ook tegen ons: ik wil je hart. Ik wil werken in je hart. Ik wil je met heel je hart. Ik hoef niet je geld, niet je tijd, niet je bezit, maar ik wil je hart. En ik wil heel je hart, ik wil je volkomen toewijding. Ik wil een volkomen overgave aan mij. Dat is wat de Heer zoekt. Zulke mensen zoekt hij. Zo wil hij de gemeente bouwen. Zo wil hij doorwerken in deze tijd. David, ik heb het gelezen in vers 4. Is jaloers op die mussen en die zwaluwen, op die vogeltjes, die kleine, die kwetsbare vogeltjes. Die maar rondvliegen daar en die in alle vrijheid zomaar die tempel binnen kunnen gaan. En zomaar heel dicht bij God kunnen zijn. En hij kan dat niet en hij mist dat met heel zijn hart. Hij was zoekende. Zoals het volk Israël zoekende was. Zwierven ze niet door de woestijn op zoek naar het beloofde land. En op zoek naar Gods altaren om daar te zijn. Om daar hun spreekwoordelijke nest te bouwen, zoals die vogeltjes dat deden. Om daar hun rust bij God te vinden. En om daar bij hem te wonen. Dat was de enige plaats waar rust en zekerheid, waar vrede was voor Israël, voor zijn gezinnen en zijn kinderen. En als we denken aan die tempel en aan die tabernakel, dan moet ik denken aan het brandofferaltaar dat daar stond. Dat verwijst naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En het reukofferaltaar wat daar stond, wat ons spreekt van zijn opstanding en van zijn volbrachte werk. En denk ik, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, dat is ook voor ons de enige plaats waar we rust vinden. Bij het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Bij de persoon van hem, daarvoor moeten we bij hem zijn. Hij is de enige die de rust geeft. Die mus heeft het gevonden. Die zwaluw heeft een nest kunnen bouwen. Hij brengt zelfs zijn kinderen bij de altaren, hebben we gelezen. Hoe is het met ons? Hebben wij onze rust gevonden? Bij en in de Heer Jezus, in ons vertrouwen op hem. Weet u, vanmorgen toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik op een gegeven moment, zou dat verlangen naar God, wat je bij sommigen mist, te maken hebben met gebrek aan vertrouwen in hem? Vertrouwen we hem misschien niet helemaal? Verlangen we daarom niet zo naar hem? Zou dat ook meespelen? Wel als we rust willen en vrede willen en hoop en uitzicht, dan moeten we bij hem zijn. De evangelist Jesaja, die zegt in hoofdstuk 55 vers 3, neig uw oor en kom tot mij. En dan zegt hij namens God, neig uw oor en kom tot mij en uw ziel zal leven, zegt hij. God is de levende God. Neig uw oor, luister naar hem en kom naar hem en hij zal leven geven. Hij is leven en hij geeft leven en hij onderhoudt leven. Vers 5 van deze psalm 84 zegt, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Met andere woorden, volmaakt gelukkig, welzalig is hij, is die mens die zijn hulp alleen bij hem zoekt, bij de Heer Jezus Christus. Wiens verlangen uitgaat naar hem, volmaakt gelukkig. Welzalig is die mens. David moet dat uitgeroepen hebben toen hij daaraan dacht. Toen hij in gedachten die mensen zag gaan in die tempel. Toen heeft hij geroepen, welzalig, volmaakt gelukkig. Die mensen die daar naartoe kunnen. Die dat hebben als hun anker. Die de Heer Jezus kennen. Die hem in hun leven hebben, wiens Heer hij is, die hun leven wil leiden. Volmaakt gelukkig, welzalig is die mens die dat kent en die dat heeft. Wat een zegen, wat een voorrecht, de mens die de Heer Jezus Christus kent. Psalm 40 zegt, welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Volmaakt gelukkig. En dat geldt ook voor deze tijd. En dat geldt voor iedereen. Volmaakt gelukkig wie de Heer Jezus kent en wie volkomen op hem vertrouwt. Volmaakt gelukkig wie het alleen maar van hem verwacht. Want hij heeft alle dingen in zijn hand, hoor ik in de gebeden van morgen, geloof ik. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Dat is heel anders dan wat de wereld zegt. Als je tegenwoordig naar de huisarts gaat, of naar een hulpverlener, of naar een psycholoog, dan word je al gauw naar door gestuurd. Dan zegt hij, ja, je moet in je eigen kracht gaan staan, want je kunt het wel. En je moet in jezelf geloven, en dan kom je er wel uit. Eventueel met hulp van Boeddha of yoga. Dat is het advies van de wereld. Maar dat is niet het advies van het woord van God. Het is niet het advies van de Bijbel, het is niet het advies van de Heere God. Die zegt, welzalig de man en de vrouw die op de Heere zijn vertrouwen stelt. Brachten ze dat maar bij al die therapeuten. Zeiden ze dat maar. In plaats van al die andere dingen. Als ze dat doen, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, dan heeft dat ook gevolgen. Dan heeft dat zijn uitwerking. Vers 6. Daar lezen we. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. In hun hart zijn de gebaande wegen. Dat betekent, dat gaat niet zomaar, die gebaande wegen. Daar moet iets aan vooraf gaan. Er moet iets gebeurd zijn. En eigenlijk moet je zeggen, de volgorde voor een mens zou moeten zijn, en je moet eerst tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Bekering, wedergeboorte noemen we dat. Vervolgens moet je met heel je hart op hem vertrouwen. En als je dat doet, dan gaat het gebeuren. Dan gaat hij die gebaande wegen maken. Dan gaat hij ons leiden in ons leven. Dan gaat hij ook opruiming houden. Ik moest denken hierbij aan die geschiedenis dat als een koning of een hooggeplaatst op bezoek ging in een plaats, dan werden de wegen gebaand en de stenen werden eruit gehaald en de gaten werden gevuld, zodat hij zomaar binnen kon rijden. Nou, dat beeld krijg ik hierbij in hun hart, zijn de gebaande wegen. Maar misschien moet de Heer nog wat stenen weghalen, bij jou of bij u. Misschien moet hij nog wat kuilen vullen. Maar dat wil hij doen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Zodat hij volkomen vrijheid heeft om binnen te trekken via die gebaande wegen. Dan gaat de Heilige Geest in ons aan het werk. En dan gaat hij ons veranderen. En dan gaat hij ons leiden. Misschien zijn er dingen in uw leven die dat belemmeren. Die een blokkade zijn op de wegen van hem. Misschien is er moeite of ongeloof. Of misschien is er zonde in ons leven die een blokkade kan zijn. Dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Dit werk van de Heer Jezus Christus. En het werk van zijn Heilige Geest in ons leven bemoeilijken of verhinderen. En dat weet u zelf, dat weet je zelf. Je weet van jezelf, van oh, dat ervaar ik als een verhindering in mijn relatie met hem. Eigenlijk moet ik dat opruimen, maar dat wil ik niet zo graag. Dus ik wacht maar even. Misschien kan het ook wel zo. Maar de Heer zegt, ik wil gebaande wegen. Als je op mij vertrouwt, worden dat gebaande wegen. En laat hem dan die dingen opruimen. En beleid ze dan aan hem en doe ze dan weg, zodat hij door kan gaan met ons leven. En gaat dan alles van een leien dakje? Nou, nee hoor, dat is ook niet zo. Vers 7 zegt, gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Nee, het gaat niet altijd van een leien dakje. Of ik moet een uitzondering zijn, of er moet iemand zijn die zegt van, nou, als je maar op de Heer Jezus gaat alles, dan gaat alles soepel, gaat alles goed, prima. Nee, soms gaat ons leven door een dal van moerbijbomen. Dat was een dal onderweg naar Jeruzalem. Dat was een dal waar ze dus door moesten om in Jeruzalem aan te komen. Er waren hoge rotsen aan beide kanten. Er waren kloven, het was dor en het was droog daar. Het was zelfs gevaarlijk daar om daar doorheen te trekken. Het was een moeilijke weg. Maar het woord van God zegt hier dat juist in dat dal hun kracht blijkt. Dat valt mij zo op in dit stukje. Er staat, gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Dat wil zeggen, ze gaan wel door dat moeilijke dal, maar ze vertrouwen op hem. En ze vertrouwen op Sion, op Jeruzalem, dat ze daar zullen komen. Hun hoop is daarop. Ze laten zich niet, intimideren door die moeilijke weg. En door dat dal van die moerbijbomen. Hoe dichter bij Sion, hoe meer kracht ze krijgen. Hoe dichter bij hun bestemming, hoe meer kracht. De regen, staat er in vers 7, hult hen in zegeningen. De regen overdekt hen. Regen in de Bijbel is vaak een beeld van zegen. Daar kunnen we ons nu eens bij voorstellen in deze week. Regen is een beeld van zegen. Het doet ons denken aan de Heilige Geest. Het doet ons denken aan het woord van God. Het doet ons denken aan wat Paulus zegt in Efeze. Dan spreekt hij over reiniging en heiliging door het waterbad van het woord van God. Zo wil God ons leiden door het woord van hem. Vers 8 zegt, zij gaan voort van kracht tot kracht. Dat gaat de Heer doen. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Van de ene kracht naar de andere kracht. Weet u, ik moet ook denken hierbij aan die aardse reis van ons. En dat eindpunt in dat hemelse Sion. In dat nieuwe Jeruzalem, dat eindpunt wat we kennen. En wat ons eindpunt is. Maar waar we soms ook door een tranendal moeten, door een dal. De grondtekst staat, het dal, het Baca-dal, dat betekent wenen door het dal van de tranen, het tranendal. Maar weet u, in dat dal geeft God nieuwe krachten. In dat dal geeft God nieuwe Kent u dat? Is dat uw ervaring? In dat dal geeft God nieuwe krachten. Als het moeilijk is en als we door dat dal moeten, geeft God nieuwe krachten. Hij vernieuwt onze krachten. Paulus zegt tegen de Korinthe: daarom verliezen wij de moed niet, integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag vernieuwd. Zo werkt de Heere God. Dat wil zeggen, hij geeft ons niet in één keer alles voor de hele reis. Nee, hij vernieuwt van dag tot dag. Dat betekent als je vandaag op hem vertrouwt. En als je vandaag op de Heer Jezus vertrouwt. En als je vandaag op het woord van God vertrouwt. Dan neemt hij niet alle moeite weg, maar dan geeft hij kracht voor vandaag. En als je het morgen weer doet, geeft hij weer kracht voor die dag. En zo geeft hij kracht van dag tot dag. Iedere dag weer opnieuw. Onderweg naar Sion, onderweg naar het hemelse Sion. En soms is die weg dor en droog. Soms is die weg slopend. Soms is die weg heel moeilijk. Soms maakt ons die weg moedeloos. Maar de Heere geeft zegen. Hij geeft regen, zegt hij tegen Israël. Hij geeft zegeningen. Hij geeft nieuwe krachten. Van kracht tot kracht. En dan staat er, en dan zeg ik het even iets anders. En wij zullen verschijnen in Sion. Daar staat zij zullen verschijnen in Sion. Maar wij kunnen zeggen, en wij zullen verschijnen in Sion. Bij hem in heerlijkheid. En hij leidt ons hier. En van kracht tot kracht. En dwars door dat dal, dat moerbeidal heen. Maar wij zullen verschijnen in Sion. Dat is toch geweldig? Daar verlang je toch naar met heel je hart? Wij zullen verschijnen in hem te zien van aangezicht tot aangezicht. In volmaaktheid. In zijn grote liefde en genade. Zijn stem te horen, zijn kleed aan te raken, zijn hand aan te raken. Hem te zien wie hij is, te zien wie hij werkelijk is. Dan staat er in vers 8, in het laatste stukje. Zij zullen verschijnen in Sion. Ik zocht een ander vers. En zij zullen de schoonheid van de koning zien. Staat iets verderop. Zij zullen de schoonheid van de koning. Dan zullen we de schoonheid zien van de Heer Jezus Christus. Van hem. Van wie hij werkelijk is. Vers 11 in dit gedeelte spreekt ons van het verlangen van David naar de tempel. Doet ons denken aan de heerlijkheid bij hem. En tegenwoordig, ik zei dat in het begin, kent niet iedereen dat verlangen. En soms zeggen mensen, hoe zal dat dan zijn als wij dan in heerlijkheid daar bij hem zullen zijn? Wel, vers 11 zegt, en daarmee moet ik ook denken aan die heerlijkheid. Ja, het gaat ook over David en hij denkt aan die tempel. Maar hier zit ook een woord, een boodschap, vertroosting, bemoediging in voor u en voor mij over dat nieuwe Sion, dat nieuwe Jeruzalem. Dan staat er in vers 11, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Zoals die persoon tegen mij zei van, ja, ik geniet nog van het, zo van het leven hier en eigenlijk verlang ik niet zo naar de Heere. Ja, ergens kan ik mij dat ook nog wel voorstellen. Want dat komt omdat wij ons totaal niet voor kunnen stellen hoe de heerlijkheid bij hem zal zijn. We kunnen ons totaal geen beeld daarvan maken. We proberen het wel, maar het woord van God zegt, zodra we dat denken dat ze dat zien, dan moeten we erkennen dat het nog mooier is en nog groter en nog heerlijker. En nog geweldiger. We kunnen ons niet voorstellen hoe de heerlijkheid bij hem is. Hoe groot de schoonheid. Hoe groot de blijdschap. Deze psalmist zegt hier, eigenlijk kun je het vergelijken met het feit dat wij hier leven in een tijdelijke, in een kwetsbare tent. Maar ons nieuwe huis is een koninklijk paleis. Dat is heel wat anders. Dat is totaal het tegenovergestelde. En daar mogen we naar verlangen. En op die reis, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, dat zegt vers 12, op die reis zijn we niet alleen. Wij hoeven die reis niet alleen te gaan. Op die reis door dat moerbeidal is de Heere een zon en een licht. Een licht in de duisternis. Hij is een schild tegen de hitte onderweg. Hij is een helper in alle dingen. Hij helpt en leidt ons. Hij geeft zegeningen. Hij geeft regen. Hij leidt van kracht tot kracht. Hij houdt ons vast. En dan staat er. En hij onthoudt zijn kinderen niet het goede. Hij onthoudt zijn kinderen. Hij zal het goede niet onthouden aan wie oprechtheid zijn weg gaat. Mooi, hè? Hij zegt. De Heer zegt nooit van, ik neem al die dingen voor je weg. Maar hij zegt wel, als je vertrouwt op mij, als ik je leven mag leiden en als ik je mag helpen, ik zal je het goede niet onthouden. Met andere woorden, als je op mij vertrouwt en het van mij verwacht, dan krijg je het goede. Dan laat ik je nooit alleen. Dan ben ik bij je. Ik onthoud je het goede aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Dat betekent, dat is ook een gedeelte van ons afhankelijk. Aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Als ik zeg van, nou, die weg van de Heer, ik kies mijn eigen weg wel. En als je dan zegt van, ik ervaar de zegen niet. En de blijdschap niet. En misschien dat verlangen ook wel niet. Hoe zou dat dan komen? Ga ik dan in oprechtheid wel de weg met de Heer? Vertrouw ik dan wel op hem? Verwacht ik het dan wel op hem, van hem. Vers 13 zegt tenslotte, de Heere van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Er is geen betere helper. Er is geen betere herder. Er is geen betere begeleider dan de Heer Jezus Christus, dan God de Vader. Het is volmaakt veilig. En volmaakt gelukkig voor wie op hem vertrouwt en wie hem kent en wie het van hem verwacht. Hij brengt volmaakt geluk al hier, als we hem kennen. Nee, hij neemt niet alle moeite weg, maar hij geeft kracht, van kracht tot kracht. Hij geeft kracht daarin en hij leidt ons tot Sion. Het is nu nog niet volmaakt, maar daar bij hem zullen we de volmaaktheid kennen. Zullen we de volheid vinden als wij straks bij hem zijn in Sion. En nu weer die vraag. Verlangt u daarnaar? En verlangt u naar hem? En verlangen we naar die nog diepere relatie met hem? Verlangen we naar de zegen die hij geeft? Of misschien moeten we zeggen, ik zie het aan sommige gezichten, misschien moeten we zeggen, ik mis daar zoveel. Wel, vertrouw dan met heel je hart op hem. En buig je knieën voor hem. En laat hem toe in alle facetten van je leven. En lees en luister naar zijn woord. En doe wat hij zegt. En dan gaat hij zegenen. Dan gaat hij helpen. En dan gaat hij leiden. En dan geeft hij dat verlangen naar hem. En hij vervult ook dat verlangen. Tot eer van hem. En tot opbouw van zijn koninkrijk. Amen.